Het is wel waar dat uiteindelijk de overheid het laatste woord heeft.
Ik wil het zeggen dat de overheid camera's ophangt bij kerken en dat kruisen rood moeten zijn. Dat gaat best ver, toch?
Ja, de overheid heeft hier en daar ook kruisen van gebouwen afgehaald weer, omdat het te fel opviel.
Dit is TWR Wereldreis. Een informatieve audioreis naar landen waar TWR actief is. In deze eerste serie van TWR Wereldreis nemen we u mee naar China. In 10 afleveringen vertellen we u alles over het grootste en meest invloedrijke land van Azië. Aflevering 5. Religie en godsdienstvrijheid.
We gaan weer op reis naar China in deze podcast TWR Wereldreis. En in deze 5e aflevering praten we over de vraag: hoe religieus is China eigenlijk? Nou, gelukkig zijn er weer 2 vaste China-deskundigen van de partij. Welkom Tjeer de Boer, zendingswerker, docent, theoloog en oud-inwoner van China, van Hongkong. Een gouden combi dus, voor deze aflevering.
Okay.
En welkom Joke, leuk dat je er ook weer bent. Mm-hmm. Vertel nog even, wat doe jij precies bij TWR?
Ik ben projectconsulent en mijn aandachtsgebied is Europa en een heel groot deel van Azië, waaronder dus China.
Ja, dus jij weet alles wat er op dat vlak, zeg maar, in China gebeurt.
Ik denk dat ik wel veel weet, maar niet alles.
Als we eens gaan beginnen bij het begin, Tjeerd. Is China een religieus land?
Net zo religieus of niet religieus als Nederland, denk ik. Als het gaat om de verhoudingen, is in China iets meer dan de helft van de bevolking officieel niet religieus of niet aangesloten. In Nederland is het ook zo.
En als we nou naar de religieuze kaart, zeg maar, van China kijken. Welke godsdiensten zijn dan, zeg maar, populair tussen aanhalingstekens in China?
Nou, in China heb je 5 erkende godsdiensten. Boeddhisme, Taoïsme, katholicisme en protestantisme als aparte godsdiensten.
Ja.
En de islam. En dat zijn ook de belangrijkste dan meteen. Als het gaat om de verhoudingen, is het grootste deel van de mensen die zich religieus aangesloten weten of aangeven dat ze dat zijn. Dat zijn boeddhisten en taoïsten. En in China loopt dat een beetje door elkaar heen.
Ja, ik heb gelezen dat je boeddhist kunt zijn, maar ook taoïst tegelijkertijd.
Dus het heette de 3 religies en dat zijn dan de 3 Chinese religies, omdat je dan ook het Confucianisme erbij rekent, dat officieel geen godsdienst is. Maar in het algemeen, als het om tempels gaat ook, dan loopt het allemaal door elkaar.
Kun je in het kort heel eenvoudig uitleggen wat dat Confucianisme is?
Het Confucianisme is in feite, is afgeleid van Confucius, hè, als de stichter, zoals taoïsme. Afgeleid is van Lao Tzu en het Taoïsme, dat staat voor de weg. Maar uiteindelijk is het Confucianisme meer of meer de staatsgodsdienst geworden. En nog steeds in feite, de huidige president heeft het weer een beetje teruggehaald. En heeft die verbinding met die geschiedenis van Confucianisme gelegd. Eigenlijk als een soort nieuwe keizer. De keizer aan het hoofd van de samenleving, waarin de verhoudingen religieus zijn gekleurd.
Maar het is meer filosofisch, toch? Confucianisme?
Dat is nou, kun je zeggen. Dat is ook de discussie. Is het nou een godsdienst of een filosofie of een ideologie? Maar in China zelf dus wordt het niet beschouwd als een godsdienst, maar als cultureel erfgoed of als cultuur, als filosofie. Ja. Dus mensen zijn Confucianistisch van aard, om het zo maar te zeggen.
Ja, precies. Net zoals wij een beetje Calvinistisch zijn.
Eventueel.
Zoiets.
Ja.
Ik heb begrepen dat in bepaalde Aziatische landen, zoals Japan, het cultureel gezien heel moeilijk is om als christen een voet tussen de deur te krijgen. En ik was benieuwd hoe dat in China zit. Kun je daar iets over vertellen?
Nou ja, in die zin is het vergelijkbaar. In Japan heb je het Shintoïsme. Dat is dan de Japanse versie van die eigen godsdienst. Wordt alles wat daar buiten van komt, dus in dit geval met name christendom en islam, worden beschouwd als vreemde godsdiensten. Godsdiensten die vanuit het Westen, letterlijk ook vanuit het Westen, naar Azië zijn gekomen. Het enige land in Azië dat in meerderheid christelijk of een christelijke geschiedenis heeft, is de Filipijnen. De meeste andere landen zijn of boeddhistisch, of hindoeïstisch, of moslim, of islamitisch in hun geschiedenis. En dat maakt het voor christendom, met name inderdaad in landen zoals China, Japan, Korea, maakt het moeilijk om binnen te komen.
Herken je dat, Joke? Dat het lastig is om je christelijke boodschap daar te laten landen?
Ik denk dat wij als TWR ook niet direct het onderscheid maken tussen die verschillende religies. Want je bent of christen of je bent het niet. En degene die geen christen zijn, die willen wij het evangelie van Jezus Christus brengen. En dat is de diepste drijfveer.
Is het een vruchtbare grond? Want je merkt dus in Japan dat het gewoon heel lastig is om een voet tussen de deur te krijgen.
Nee, in China merk ik dat niet direct zo. Maar wat denk ik ook wel een grote rol heeft gespeeld, is de hele coronapandemie. daardoor is het leven van allerlei mensen helemaal op zijn kop gegaan. En in China is dat door die lockdowns, die mensen nu ook echt flink zat zijn. Daardoor staan mensen wel meer open voor het evangelie. Mensen waren heel erg eenzaam, vooral in het begin van die lockdowns. En waren echt op zoek. En ons team voor China is daarop ingesprongen door een speciaal programma te ontwikkelen en uit te zenden. En dat is heel goed aangeslagen.
Dus je ziet de afgelopen jaren echt een verandering?
Ja, ik denk wel dat mensen daar wat meer voor openstaan.
Tjeerd, ik ben wel benieuwd. Het Westen en ook specifiek dan Amerika, dat worden gezien als christelijke naties. De spanningen tussen China en Amerika nemen echt behoorlijk toe de laatste maanden. Ik kan mij ook voorstellen dat het christendom dan ook een beetje wordt gezien als het geloof van de vijand. Is dat zo?
Een soort vijfde kolonne.
Ja, een soort vijfde kolonne misschien wel, ja.
Nou, ik geloof misschien dat het zo scherp ligt. Dat is wel, als het gaat inderdaad om conflict in het algemeen en het, als het gaat om accepteren, in dit geval inderdaad van de groei van het christelijk geloof in China. Dat wordt als argument dan misschien gebruikt, hè, dat het christendom zich moet significeren, Chinees moet worden. En dat geldt natuurlijk ook voor de islam als voor ander voorbeeld. Dat daarin een tegenstelling wordt gecreëerd, dat is heel duidelijk, ja. En dat is natuurlijk ook voor een deel de geschiedenis van de zending geweest. Of van de missie vanuit Europa. De zending inderdaad voor een belangrijk deel vanuit Engeland en de Verenigde Staten dan. Die link is er, was er natuurlijk. En vandaag de dag wordt het ook wel een beetje gelinkt aan het feit dat de Chinese samenleving opener geworden is. Al die studenten die naar het buitenland gaan, met name ook naar de Verenigde Staten. En daarna gaan komen met het christendom. Dat is een belangrijke groep geworden, al langer natuurlijk ook. En de invloed inderdaad, in Hongkong is dat natuurlijk ook wel duidelijk geweest. De invloed in dit geval van Europa in zo'n plek als Hongkong is aanwezig geweest. Dus er wordt wel over gesproken, over het feit van kun je Chinees zijn en christen. En maar in de praktijk is dat natuurlijk ligt dat toch niet zo heel erg simpel.
Maar je bedoelt van, er wordt over gesproken of je Chinees kunt zijn en christen, omdat je anders misschien als een soort collaborateur wordt gezien of zo?
In die zin dus inderdaad. Als beïnvloed door een buitenlandse ideologie, filosofie, theologie. Maar goed, zo zwart-wit is het uiteindelijk niet in de praktijk. En het is natuurlijk heel duidelijk ook dat, al is het christendom een minderheidsgroep in China en ook in Hongkong, van zeg maar in China ongeveer 5%, 6% misschien van de bevolking. Het gaat wel om miljoenen mensen.
Joke, TWR, TWR, van oorsprong een Amerikaanse organisatie. Merk jij iets van vijandigheid of is daar helemaal geen sprake van wat dat betreft?
Als je het hebt over het christendom en de religie, dan denk ik wel dat er een kloof is. Maar waar ik wel van overtuigd ben, is dat wij werken met lokale mensen. Mensen die de cultuur kennen, die de taal spreken. Als iemand van ons hoofdkantoor in Amerika naar China zou gaan en daar programma's zou maken, denk ik dat dat heel anders over zou komen dan nu wij met Chinese mensen werken, die daar gewoond hebben, die de taal spreken. Ik denk dat dat juist ook wel de kracht is van TWR. Dat we gebruik maken van die lokale teams en zo ook makkelijker binnenkomen. Je gaat een relatie aan met de mensen. Ja. En op basis van die relatie kun je je verhaal kwijt. En ik denk dat dat iets heel anders is dan dat je naar Amerika gaat en daarmee in aanraking komt en dan invloed van buitenaf meeneemt China in. En nu komt het meer stiekem van binnenuit wat we doen.
Kijk.
Ja, dat is waar.
Het is weer tijd voor een wist je datje over China. Dus ik zou zeggen, luister even mee.
Wist je dat?
Wist je dat?
Wist je dat?
Dat wist je niet.
Wist je dat? Dat?
Wist je dat bijgeloof een grote rol speelt in China? Zo brengt het bijvoorbeeld ongeluk om je eetstokjes rechtop in je rijst te zetten. Ook moet je gebakken vis niet omdraaien als je van plan bent om op reis te gaan.
Tjeerd, dan ben ik toch wel heel benieuwd. Nou, of jij ook dit soort dingen hebt meegemaakt in jouw tijd dat je in Hongkong woonde. Dat je die rijstokjes niet rechtop in de rijst mocht zetten omdat het ongeluk bracht. Of is dat...
Die verhalen heb ik wel eens gehoord inderdaad. Er zijn bepaalde volgorden, bepaalde dingen doe je dan niet. En wel bij het eten ook met name, ja. Maar goed, dat is een beetje in de sfeer van dat 13 een ongeluksgetal is, zeg maar even. Dat je niet onder een ladder door moet lopen.
Maar je hebt nooit zoiets meegemaakt, nooit iets geks gezien. Nee. Dus dat valt wel mee, toch?
Valt wel
mee.
Volgens mij moet je ook heel baldadig zijn om je stokjes rechtop in je eten te zetten,
ja.
Toch?
Ja, blijkbaar brengt het ongeluk en doen Chinezen het daarom niet. Dus. Officieel is er dus godsdienstvrijheid in China. Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit, Tjeerd?
Nou ja, godsdienstvrijheid voor zover de overheid die vrijheid vaststelt. Want het gaat om 5 erkende godsdiensten. En alles wat daar buiten valt, wordt beschouwd als cult, als secte, als gevaar, eventueel gevaarlijk. Dus in die zin is de godsdienstvrijheid de vrijheid van de overheid. En dat betekent niet dat mensen kunnen geloven wat ze willen, bij wijze van spreken. Dus wat dat betreft is er een beperkte godsdienstvrijheid. Al zijn de 5 godsdiensten dan officieel erkend. Er is sowieso het onderscheid tussen officiële godsdiensten en niet-officiële godsdiensten. Tussen geregistreerd en niet geregistreerd.
Ja, want het protestantisme is dus een van die 5 geregistreerde godsdiensten. De officiële christelijke kerk in China is de Driezelfkerk.
Ja.
Vertel eens, wat is dat voor iets? Wat is dat voor een kerk?
Dat is de officieel geregistreerde kerk. De Driezelf staat voor zelfbestuur, zelfsupport, zelffinanciering en zelfzending, kun je zeggen, zelfpromotie. En dat is een oud zendingsprincipe dat in de 19e eeuw werd ontwikkeld en dat met name in China toen al ook in de praktijk gebracht werd. Dat de zendings, de nieuwe kerken, de jonge kerken, zelfstandig moesten worden. En dat, in China is dat heel, heel duidelijk ook gebeurd. Na de revolutie in 1949 verloren de kerken al hun bezittingen. En moest al het buitenlands personeel, alle zendelingen, missionarissen, moesten het land uit. Dus de kerk moest inderdaad ook zelf beginnen weer, opnieuw beginnen. En toen ontstond er dus in die periode van de jaren 50 een beweging die zichzelf Driezelf Patriotische Beweging is gaan noemen. Nou, de vertaling. En dat woord patriotisch zit in alle officiële godsdienstige organisaties. Dus ook in de katholieke en de boeddhistische. Ik ben een keer in zo'n kantoor geweest van 5 verdiepingen. Waarbij die 5 godsdiensten dus allemaal hun eigen verdieping hadden.
Dus op etage 5 zat het protestantisme, op etage 4. Ja?
En allemaal dus patriotisch heden, want dat is dan het kenmerk. Dat is dan in feite het criterium. De liefde tot het vaderland, letterlijk. Als belangrijkste doel. En die relatie dus ook wordt toegestaan dat deze dat de 5 godsdiensten functioneren.
In Nederland en dan met name vanuit de christelijke hoek wordt er nog wel eens kritisch gesproken over die Driezelfkerk. Ja. Het zou een soort nepkerk zijn.
Nou, dat is wel een hele zware beschuldiging.
Gelieerd aan de staat.
Ja, er wordt ook wel eens gedacht of gesproken over 3 kleuren. Rood, zwart en grijs. En rood zou dan de officiële kerk zijn. De Driezelfkerk, die inderdaad op veel kerkgebouwen rode kruisen had. En dat is altijd nog met een discussie, waar komt dat nou precies vandaan? En dan de zwarte kerk zou dan de ondergrondse kerk zijn, de niet-officiële kerk. Maar in de praktijk is het vaak een beetje, loopt het door elkaar. En kunnen mensen best van verschillende lokale gemeentes lid zijn. Maar het is wel waar dat tegelijkertijd is waar dat alle kerken gecontroleerd worden. Dat geldt voor de officiële kerk en dat geldt voor de niet-officiële kerken. Maar dat de niet-officiële kerk, niet geregistreerde kerken, zwaarder gecontroleerd worden. Want ze zijn niet geregistreerd. En sommigen werden dan gedwongen om zich aan te sluiten bij de officiële kerk. En deden dat dan niet als ze dat niet wilden. En voor een deel is het ook de kerkgeschiedenis. Want de officiële kerk is voor een belangrijk deel de kerk van wat vroeger dan de zogenaamde mainline kerken waren. De Anglikanen, met name de Presbyterianen, Lutheranen, noem maar op, Methodisten. En de niet geregistreerde kerken zijn vaak van oorsprong de Pinksterkerken. De onafhankelijke kerken, die er ook in China voor de revolutie al waren. En niet onmiddellijk waren gesticht door zendelingen, maar door lokale predikanten of voorgangers.
En als we nou eens nog even inzoomen op die Driezelfkerk. Ja. Bemoeit de overheid zich ook met wat er in die kerk geleerd wordt?
En er zijn een aantal dingen. De overheid verbiedt dus zondagsschool. En in de feite, als kerken dat dan doen, zijn ze in overtreding. En sommige kerken doen het ook niet meer, omdat de controle groter geworden is. Er hangen camera's bij de kerkgebouwen, bij wijze van spreken, om dat te controleren. Je hebt een buitenkant en een binnenkant. De buitenkant is die organisatie, en dat is dat een tamelijk hiërarchische organisatie natuurlijk ook, van een kerk die verantwoording moet afleggen aan de overheid, of van een kerk die bezoek krijgt van de overheid regelmatig. Want uiteindelijk is de relatie met een speciale afdeling voor religieuze zaken waar ze mee te maken heeft. Dus men is nog steeds bezig om na een periode van stilstand, want gedurende die jaren van de culturele revolutie, 66, 76, is er niks gebeurd. Moest alles dicht. En na 1980 ongeveer ging het allemaal weer open. Ook letterlijk wat de kerk betreft. Dus dat is een kerkgeschiedenis nu van een jaar of 40. Dus dat is in feite een deel van het verhaal. Men zoekt naar nieuwe... Een voorbeeld is de doop. Omdat zonderschool, niet alleen zonderschool verboden werd, maar ook de kinderdoop eigenlijk.
En waarom is de kinderdoop verboden?
Nou ja, dat is hetzelfde. Dat is een deel van de indoctrinatie, om het zo maar te noemen. En dat is natuurlijk ook een theologische discussie. Uiteindelijk is dat ook binnen de kerk in het algemeen aan de orde. Maar de meeste kerken kozen dus min of meer gedwongen voor de volwassen doop. En hebben dat gelinkt aan de feestdagen, aan kerst en aan Pasen. Dus dat zie je ook gebeuren in veel van de kerken. Dat op die dagen, op die feestdagen, gedoopt wordt. Sommigen hebben dat, maar doen dat dan in principe ook min of meer sluiks. Hebben de kinderdoop gehandhaafd. Dus dat is in feite een deel van het verhaal nog steeds. Men is in ontwikkeling. Er zijn theologische opleidingen gestart, bijbelscholen. Door heel China en alle provincies zijn die er. En die worden voor een deel gevoed. Nou ja, ik noem het voorbeeld van het Bijbelgenootschap. Door wat daar vandaan komt, maar ook door wat er vanuit Hongkong komt. Hongkong speelt toch wel een belangrijke rol in het algemeen gesproken. Omdat dat de plek is waar meer gebeurt en meer kan. En andersom gaan predikanten ook naar Hongkong of eventueel naar Singapore. Voor vervolgopleiding.
Maar bepaalt de overheid dan ook wat er op zo'n theologische opleiding geleerd wordt? En bepaalt de overheid ook wat er in een kerk geleerd wordt?
Dat bepaalt de overheid niet. Maar dat bepaalt de kerk zelf. Alleen als de overheid vragen zou gaan stellen, zou de kerk moeten antwoorden. Het is niet zo. Hè, want er was een verhaal dat de overheid zich zou bemoeien met de Bijbelvertaling. Of überhaupt met de Bijbel. Dat bepaalde passages, zeg het boek Openbaringen, zouden moeten worden geschrapt. Zover is het niet. Maar de overheid bepaalt wel waar Bijbels verkocht kunnen worden.
Je proeft wel een bepaalde angst bij de overheid.
Ja. Nou ja, het is natuurlijk toch. De voorbeelden zijn die van. Als het gaat om onderdrukking, zijn op het ogenblik natuurlijk vooral die van de moslims van de Oeigoeren. Of eerder ook van Tibetanen en van Falun Gong aanhangers, boeddhisten.
Dus blijkbaar zijn religieuze mensen zijn een gevaar voor...
Als ze zich organiseren vooral. Hè? Dat een van de belangrijke voorbeelden in die zin is het verhaal van de Falun Gong. Nou ja, een heel tamelijk onschuldige beweging kun je zeggen. Waarbij het ging om oefeningen in de open lucht en al die dingen. Maar zodra ze wat massaal werden en inderdaad in een soort demonstratie bij elkaar kwamen, duizenden mensen, greep de overheid in. Dus de overheid is bang voor massa, zeg maar even.
En de overheid begrijpt dat, we kunnen het ook niet volledig verbieden. Dus dan proberen we een soort tussenweg te vinden, waarbij wij ook de controle daarin enigszins houden.
Ja, en dan is de kracht van de protestantse, van het protestantisme, is dan dat men niet centraal georganiseerd is eigenlijk. Want de relatie tot de katholieke kerk was vaak veel bruter, om het zo maar te zeggen. Juist vanwege de organisatie van de kerk. En aan de andere kant heb je de voorbeelden van kerken waarmee de overheid samenwerkt. Bijvoorbeeld in het opvang van ouderen. Kerken hebben ouderen, huizen voor ouderen. Hebben weeshuizen gehad in ieder geval. Of doen iets voor gehandicapten. Dat soort diaconaal werk gebeurt eventueel in samenwerking met de overheid bijvoorbeeld. Dus ook dat hangt weer af van lokale verhoudingen. Maar... Dus het loopt uiteindelijk vaak wat door elkaar. Maar het is wel waar dat uiteindelijk de overheid het laatste woord heeft.
Ik wil het zeggen dat de overheid camera's ophangt bij kerken. En dat kruisen rood moeten zijn. Dat gaat best ver, toch?
Ja, dat rode kruisen. Dat weet ik niet of dat nou verplicht was. Maar de overheid heeft hier en daar ook kruisen van gebouwen afgehaald weer. Omdat het te fel opviel. Dus er zijn voorbeelden. Eerder in tijden van de culturele revolutie. Maar ook later. Van predikanten die opgepakt zijn, van kerkleden die gestraft zijn omdat ze, bij wijze van spreken, zondagsschool organiseerden. Dus de overheid blijft in die zin altijd controleren.
Hoe luister jij hier naar, Joke, als je dit zo hoort?
Ja, ik heb zelf de indruk dat de overheid een veel dikkere vinger in de pap heeft in die kerk dan het verhaal wat jij net zegt. Omdat ze... Dat nationalisme staat zo hoog in het vaandel bij ze. En dat moet eigenlijk in de preken, in alle uitingen van de kerk naar voren komen. Tegelijkertijd is het ook een grijs gebied. Ik weet van predikanten die predikant zijn in de Drie Zelfkerk, maar ook een ondergrondse kerk leiden. Ja. Dus een dubbele pet op hebben om zo ook hun ondergrondse werk te kunnen doen. Dus dat is wel heel erg lastig. Het is niet zo zwart-wit. Ja. Wij kijken er heel graag zwart-wit tegenaan, maar dat is het in de praktijk helemaal niet.
Dat is een thema wat vaker terugkomt, hè, deze hele podcastserie. De dubbele petten, de enerzijds, ja. Anderzijds.
Nou ja, hoe moet je kerk zijn in zo'n situatie als die van China? Dat gold ook in Oost-Europa in de tijd van de Koude Oorlog. Het geldt voor landen voor islamitische landen. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende contexten, om het zo maar te zeggen, toch. Waar mensen zich over, waar je of moet aanpassen, of waar je in ieder geval je moet tot verhouden. Je zult toch een manier moeten vinden om, je zult toch een weg moeten vinden.
Heel pragmatisch.
Ja.
Werkt hij weer ook samen met die drie zelfkerk, Joke?
Nee.
Nee?
Nee.
Waarom niet?
Omdat hij heel erg sterk gereguleerd wordt door de overheid. Ja. Dus daar is gewoon niet mee samen te werken. Ik zou ook niet weten hoe we dat moeten doen. Nee.
Nee.
Ja, ook daar geldt een beetje, hè, wat ik zei over de geschiedenis. Dat onderscheid tussen zeg maar de ecumenische beweging en de evangelische beweging. Dat onderscheid is er dus. Maar in de praktijk weet ik niet of dat altijd zo werkt natuurlijk. De drie zelfkerk is lid van de Wereldraad van Kerken bijvoorbeeld. Maar wat dat betekent. En werkt samen met NGO's in het Westen, altijd weer, ook gecontroleerd.
Weten we eigenlijk hoeveel mensen er lid zijn van die drie zelfkerken in China?
Nou ja, ik zei dat ongeveer 5% van de bevolking gerekend wordt tot christendom. En dat is ongeveer 70 miljoen. Je hebt ook andere cijfers van 100 miljoen. Officieel van de kerk, van de drie zelfkerk, ligt het tussen de 26 en 30 miljoen. Dus dat zou betekenen dat de helft van de christenen lid is van die kerk en de andere helft van niet geregistreerde kerken. Maar dat zijn hele algemene cijfers op grond dus van de groei van de kerk sinds 1980. En sommigen zeggen wel meer misschien dan 100 miljoen. Dus dat zijn hele indrukwekkende getallen, kun je zeggen.
Joke, misschien een beetje een flauwe vraag, maar als jij in China zou wonen, zou je dan lid worden van die drie zelfkerk?
Ik denk dat het ook te maken heeft met hoe je opgegroeid bent en wat de cultuur is waarin je in zit. Misschien wel, maar misschien wilde ik daar ook wel los van zijn, omdat ik daar toch niet het echte evangelie hoorde.
In sommige steden heb je, want eigenlijk kun je als buitenlander geen lid worden van de kerk. En andersom kunnen mensen van die kerk geen lid worden van een eventuele buitenlandse internationale kerk. Maar in de grote steden heb je altijd Engelstalige diensten aangeboden die dan voor buitenlanders zijn. Dus als buitenlander heb je sowieso al een ingewikkelde positie.
Maar kunnen wij als westerse christenen überhaupt een beetje goed begrijpen hoe dat werkt in China met die drie zelfkerken? Kijk, wij zijn natuurlijk vrij buiters in het Westen. We zijn allemaal ook relatief individualistisch. Is het voor ons dan ook lastig te begrijpen hoe zo'n kerk functioneert? En is het misschien te makkelijk om daar kritiek op te hebben vanuit... Nou ja, het vrije, blije Westen, om het zo maar even te zeggen.
Nou, ik denk dat het wel goed is dat we daar kritisch tegenover staan. Ja. Want het is absoluut niet te vergelijken met een kerk zoals wij hier hebben. Die echt heel erg onafhankelijk is en waar de staat zich er niet mee bemoeit. Ja. In China bemoeit de staat zich wel degelijk met de kerk. En misschien wel meer dan we beseffen.
Ja, ja. Het is weer tijd voor een wist je datje, jongens. Dus ik zou zeggen, luister even mee.
Wist je dat?
Wist je dat?
Wist je dat?
Dat wist je niet.
Wist je dat?
Wist je dat het getal 4 een ongeluksnummer is in China? Hoe komt dat? Nou, het getal 4 klinkt in het Chinees bijna hetzelfde als het Chinese woord voor dood.
Het getal 4 klinkt bijna hetzelfde als het Chinese woord voor dood.
Zo,
ja. Ja?
Ja.
En je zei net al dat 13 ook een ongeluksgetal is.
In China is het 4.
4?
Ja. Dus 4. En 8 is het geluksgetal.
Dus als je iets wil organiseren of als je wilt gaan trouwen, dan moet je op 8
ja.
maart ja. Ja. Of 8 ja. december of 8 januari. Ja. Ja.
En 8 april. Goud.
8 april.
Ja. Of 8 augustus.
Ja, dat is nog beter.
Nou, maar is dat echt zo dat bijgeloof zo'n grote rol speelt in de Chinese samenleving?
Die getallen spelen een belangrijke rol inderdaad. Ja. Ook de woorden dan van die getallen. Hè. In het algemeen heb je het voorbeeld van Feng Shui. Dan gaat het om de relatie tot de omgeving. De wind en het water, letterlijk. Waar je bouwt bijvoorbeeld, hoe je bouwt, waar je begraven werd. In het verleden was dat in China en nu kan het allemaal niet zo simpel meer. Je graf werd vastgesteld. En je vindt toch in China nog steeds op allerlei wonderlijke plekken. Vind je graven midden in het land of aan de kant van de weg. Omdat dat een plek was die aangewezen was door een priester of door een feng shui meester. En datzelfde geldt dus voor bouwen. De richting waarin je bouwt of hoe je bouwt. Dat zijn wel dingen die daar dan bij horen, bij dat geloof.
En dat is dan toch weer opmerkelijk in een land waar alles zo streng gereguleerd is. Dat dan wel kan.
Ik heb het nu al voor een deel over Hongkong, want ik weet over China iets minder. Maar die graven, dat is opvallend in China inderdaad. Die zijn er nog steeds. En in Hongkong vind je dat nog veel scherper, sterker. Omdat daar geen culturele revolutie geweest is. Want in China is er natuurlijk veel verdwenen wat dat betreft. In die periode van de culturele revolutie. Dat nu weer een beetje aan het terugkomen is. Maar dan vooral als cultuur. Niet zozeer als geloof.
Nee, maakt een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp, Joke. Want China is natuurlijk een land dat, qua gewoontes en gebruiken, hè, we hoorden het net, best wel ver bij Nederland vandaan staat. Hoe maak je als TWR nou programma's voor een land dat topografisch en ideologisch best ver bij ons vandaan staat? Hoe doe je dat?
Dat is onze kracht. Dat we mensen uit het land zelf halen. Of liefst zelfs in het land laten werken. Maar dat kan in China niet heel erg goed. Dus het zijn mensen die op de hoogte zijn van de lokale gebruiken, lokale gewoonten, van culturele dingen, do's en don'ts. De taal spreken. En dat is hoe we programma's maken. Want we willen de mensen in het hart raken. Dus je moet zo dicht mogelijk bij ze zijn. In taal en ook in... Ja, in gewoonte. In
daar begint het. Daar begint het natuurlijk. Ja. Ja, bij de taal. Ja.
En dat zijn dan mensen die het getal 4 vermijden en die hun stokjes niet rechtop in de rij zetten, zeg maar.
Precies, dat soort mensen. Ja.
Dat soort mensen. Ja. Nou ja, ik snap wel dat je als Nederlander geen programma's gaat maken voor China. Dat het heel lastig is om die culturele barrière te overbruggen. Maar China is ook een groot land met heel veel verschillende culturen, ook met heel veel verschillende gebruiken. Daar hebben we in voorgaande afleveringen hebben we het daar al over gehad. Dat betekent dus dat je eigenlijk voor iedere stroming of iedere cultuur eigenlijk een aparte programma maken moet hebben.
Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Dus dat doen we ook. Want de talen zijn onderling ook best wel verschillend. Ja. Soms lijken ze verrassend op elkaar. Want we hebben, ik heb het al eerder genoemd, we hebben een speciaal project voor de verschillende taalgroepen. Het project Verhoogde Zoon. Een mooie ontwikkeling van afgelopen jaar vond ik dat we al een reeks hadden gemaakt in een bepaalde taal. En dat we ontdekten dat we diezelfde reeks ook konden gebruiken voor de andere taalgroep. Omdat het toch dichter bij elkaar lag dan we van tevoren gedacht hadden. Dus soms hebben we verrassend overlap. Maar soms is het ook totaal verschillend en moet je echt een heel nieuw programma maken.
Ook in een nieuwe taal. In hoeveel verschillende talen maakt TWR programma's voor China?
Als ik het goed heb, hebben we op dit moment zo'n 23 talen waarin we uitzenden. Ja, en dat wordt nog verder uitgebreid.
Tjeerd, je bent natuurlijk een beetje de ervaringsdeskundige. Je hebt in China, Hongkong gewoond. Wat voor tips heb je nou voor TWR? Van hoe zouden we dit nou het beste kunnen aanpakken, ook met die culturele barrière?
Nou ja, ik vind dat principe van met de lokale mensen programma's maken natuurlijk wel fundamenteel. En daar begint het mee. Want als je de taal zou moeten leren van het programma dat je maakt, dan ben je 2 jaar verder op zijn minst. Dus op die manier is het met name in zo'n hele andere, in een heel ander taalgebied en cultuurgebied, is dat natuurlijk volstrekt duidelijk dat belangrijk is om met lokale mensen te werken. Want je kunt niet als ervaringsdeskundige dat gaan doen als je niet inderdaad in de staat bent om daar te wonen en te werken. Dat ben je natuurlijk niet als je dat vanuit hier zou moeten doen. Dus dat lijkt me fundamenteel, ja.
We gaan afronden. Je hebt weer een mooi lied meegenomen. Welk lied heb je meegenomen? Waar gaan we naar luisteren?
Nou, ik vond het Zoals ik ben. Ik heb anders niet. Dat is Take Me As I Am. Een hele persoonlijke uiting van geloof. En ik denk dat juist ook in China heel belangrijk is. Het gaat om het persoonlijk geloof van mensen. In een omgeving die toch wel heel anders is en vaak veel moeilijker is dan wij gewend zijn, is dat een belangrijk element. Het delen van je geloof, omdat het jouw persoonlijk geloof is.
Dankjewel, we gaan er naar luisteren en ik zou zeggen heel graag tot de volgende aflevering.
Don't
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer weten over China en het werk dat TWR in China doet? Ga dan naar www.twr.nl.